Goed, als jullie je Bijbel bij hebben, we zijn bij Hebreeën 11. De verleden keer hebben we daar het eerste gedeelte van behandeld, Hebreeën 11. Jezus, als we vanavond gaan spreken over geloof, heeft u geloof nooit bedoeld als een functie van het verstand, maar als een functie van het hart. Heel vaak kunnen we met ons verstand toch niet vatten, maar met ons hart mogen we geloven. En ik bid, Heer, dat u door uw Heilige Geest ons ook vanavond helpt, dat geloven een functie zal zijn van het hart. Dat ons hart zal vertrouwen op u, zal geloven in wat, wie u bent en wat u volbracht heeft. Ik bid dat u in ieders hart ook een eenvoudig hart creëert, om te zijn als een kind. En te geloven dat u voor wijze en verstandige de dingen van uw woord heeft verborgen, maar aan kinderen geopenbaard. Want zo was het een vreugde voor uw Vader. En daar wil u ook vragen voor de bijstand van de Heilige Geest. Want niemand weet wat in God is dan de Geest Gods. En wil u vragen om dat te openbaren wat hij ons in genade heeft geschonken. Om daar deel aan te krijgen, om daaruit te putten en daaruit te leven. U bent zo welkom, Heilige Geest, en leer ons uw woord. Amen. Hebreeën 11 alweer. In het kort, ik ga niet te veel daarmee over zeggen, over de vorige studies. Gaat de Hebreeënbrief over dat het beter is gekomen 12 keer. Dat alles wat te maken heeft met de wet, met de inzettingen, met de feesten, met de offers, dat alles schaduwbeelden waren en zijn vervulling vindt in Jezus Christus. Daarvoor zegt de Hebreeënbrief, het beter is gekomen. Niet dat schaduwbeelden waardeloos zijn. De wet is niet waardeloos, is heilig en goed en staat voor het karakter van God. Maar de wet kan alleen maar eisen en de wet kan ons nooit rechtvaardig maken. De wet vraagt alles, maar geeft niets. Genade geeft de liefde, opdat we kunnen liefhebben. Genade geeft rechtvaardigheid, opdat we rechtvaardig kunnen leven. Maar de wet is alleen een standaard van God, dat God zegt, als je bij mij wil komen, ik ben heilig, wees heilig. En de wet is alleen maar gegeven om te laten zien dat we een redder nodig hebben. Nou, heel de brief wordt dat uitgelegd. En dat Jezus Christus volledig God is, hij is ook volledig mens. Hij is de vervulling van heel de oud-testamentische priesterdienst, van de hoge priester, waar allemaal mensen die gebreken hadden, nu hebben wij een volmaakte hoge priester en zo iemand hadden wij ook nodig. En hij was een volmaakt mens die niet eerst offers voor zichzelf nodig had. In het Oude Testament waren er miljoenen liters bloed nodig. Waren miljoenen offers nodig. Als je ziet alleen de inwijding van Salomo, hoeveel tienduizenden offers worden gebracht. En al die miljoenen liters bloed kon alleen maar zonde bedekken. Maar één druppel van het bloed van Jezus neemt zonde weg. En nu is door één offer is hij gekomen om de zonde weg te doen. Nou, in heel deze context staat daar ineens een heel lang hoofdstuk over het geloof. En waarom zou de Heilige Geest dat in de Bijbel zetten? Omdat het voor God en voor ons zo belangrijk is. Omdat als we toegang willen hebben tot het nieuwe verbond, kan dat alleen maar door geloof. Het oude verbond van de wet kunnen we toegang hebben door onze gehoorzaamheid. Daar kan je nog wat aan doen. Als je maar zoveel mogelijk geboden houdt en als je dan geen gebod hield, dan kon je altijd een offertje brengen, maar alles hing af van wat ik deed. Dus daar kan je nog wat voor doen. De wet is ook niet uit geloof, zegt Paulus. Paulus zegt pas met de komst van Jezus Christus, zegt hij in de Galatenbrief, toen kwam het geloof. Als we spreken van het nieuwe verbond, waarin God dus met ons een relatie wil hebben op basis van het volbrachte werk van Jezus, kan er geen sprake zijn van mijn prestatie. De enige wijze waarop ik toegang kan krijgen tot alle rijkdom, de vergeving, de verlossing, tot alles wat God ons wil geven, de enige wijze waarop ik toegang daartoe kan krijgen, is in niets wat ik doe. Want als het weer van mij afhangt, zou gelijk dat nieuwe verbond weer krachteloos worden, want geen mens is volmaakt. Dus God heeft maar één optie, dat de toegang tot die rijkdommen in Christus en de verlossing, heeft hij volkomen afhankelijk gemaakt van ons geloof. En daarom is geloof in het nieuwe verbond zo belangrijk. De Bijbel zegt ook dat we in Romeinen 5 vers 2, dat we door geloof toegang hebben tot de genade die ons fundament is. Dus geloof is de toegang tot de rijkdommen van het nieuwe verbond. Daarover zegt het Nieuwe Testament ook, de rechtvaardige zal niet door werken leven, maar de rechtvaardige zal door geloof leven. He, je bent door geloof gerechtvaardigd, we moeten uit geloof leren leven. Vandaar dat enorme belang van het geloof in de context van het nieuwe verbond, wat ons gepresenteerd wordt in de Hebreeënbrief. We moeten dus veel leren van het geloof. Heel het hoofdstuk gaat eigenlijk ook wat de essentie is van geloof, wat de kenmerken van geloof zijn. Daar wil ik ook vanavond weer verder nadruk op leggen. Wat zijn nou de kenmerken van het geloof? Het is al geweldig als je het nagaat, hè, dat in het oude verbond, waarin mensen alleen maar geloofden in schaduwbeelden, of Abraham alleen maar in de belofte, hè, ze hadden de dingen helemaal nog niet gegrepen, ik bedoel, Christus was nog niet gekomen, hè, dat zelfs voor God geloof in een schaduwbeeld voor God al aangenaam is. En dat God dus al het geloof van Abraham als rechtvaardigheid toe kan rekenen, terwijl Abraham het nog geen eens zag. Jij zag het profetisch, maar Christus was er nog niet. En hoeveel te meer wij die ons geloof vestigen op Christus. Het oog is van God, en dat zegt de Statenvertaling zo mooi. Als je het einde van Hebreeën 11 leest, dan staat er dat God iets beters met ons voor had, zodat ze niet zonder ons tot volmaaktheid konden komen. De Statenvertaling zegt, God had ons op het oog. Waarom had God ons op het oog? Nou, omdat wij uiteindelijk een enorm uitverkoren geslacht zijn. In het Oude Testament was wedergeboorte niet mogelijk. Het was nog steeds de oude, de eerste Adam. In het nieuwe verbond krijgen wij deel aan de goddelijke natuur. Wij krijgen deel aan een nieuwe schepping. En dat is zo geweldig, dat God had ons op het oog, had uiteindelijk zijn nieuwe schepping op het oog. Wat de heidenen zijn en de joden, maar dat had God op het oog. Zijn heilige natie, zijn uitverkoren volk. En dat is ook een geweldige gedachte die je mag hebben. Als het geloof al zo krachtig is in schaduwbeelden, hoeveel te meer het bloed van Jezus. Hoeveel te meer als we ons geloof vestigen op Jezus, zal het ons toegerekend worden als gerechtigheid. Nou, we hebben de verleden keer gezien een aantal essenties van het geloof. Hè, dat God getuigenis geeft aan dat geloof. Hè, God geeft niet zozeer getuigenis aan onze goede of slechte daden, dat is de boom van kennis van goed of kwaad. Maar hij geeft getuigenis aan ons geloof. En voor God is dat uitermate kostbaar. Wat God eigenlijk zoekt, durft iemand mij betrouwbaar te achten? Durft iemand mij serieus te nemen? Durft iemand op mij te vertrouwen? En je ziet ook dat de speerpunt van de duivel is niet zozeer om ons in zonde te laten vallen, maar de speerpunt van de duivel is altijd dat je gaat twijfelen in je hart in Gods goedheid en liefde. Want als er twijfel komt in Gods liefde voor jou en je geloof wordt aangevallen, dan kan je er zeker van zijn dat zonde aan de deur staat. Maar het begint niet met zonde. Jezus zegt, ik heb voor jullie gebeden dat je geloof niet zou wankelen. Dat probeert de duivel aan te vallen. En dat is wat we bovenal moeten opbouwen in ons hart. Moeten koesteren in ons hart. En daarom is zo'n hoofdstuk dus voor God zo belangrijk, dat er zo'n lang hoofdstuk in de Bijbel staat en in één brief staat over het geloof. Nou, geloof is dus in de Bijbel God welgevallig, we hebben het de verleden keer over gehad. Geloof is de getuigenis van een relatie met God. Geloof is de weg waardoor God ons kan zegenen. Door geloof verstaan we de dingen van God. Door geloof kunnen wij verstaan dat God de hemel en de aarde door zijn woord heeft gemaakt. Wij begrijpen meer dan veel wetenschappers, want die geloven nog in zulke soort dingen als een oerknal. Als je alleen maar naar de natuur kijkt en de schoonheid die daarin is, het intellect wat daarin is, is het pure dwaasheid dat zomaar zou ontstaan. Ik ben altijd zo verwonderd ook van de geuren. Niet alleen zijn de kleuren, maar ook geuren. Hè? De winter heeft zijn geur, de voorjaar heeft zijn geur, de zomer heeft zijn geur. Elk land heeft zijn geur. Als ik in Zuid-Frankrijk kom, dan ruik ik de geur van Zuid-Frankrijk. Dat is altijd de tijm, de rozemarijn, de carigue, hè, de geur van de kruiden. Als we in Suriname zijn, dan zit ik altijd van, hé, dit is de geur van het oerwoud. Als we in Kenia zijn, ruik je de geur van Kenia. En alles heeft zijn geur en zijn kleur en dat is zo geweldig door God gemaakt. Dat ja, het idee al dat zomaar poef. Daar zit schoonheid achter. Daar zit persoonlijkheid achter. Daar zit geur en kleur achter. Daar zit intellect achter. En wat een rijkdom dat wij dat mogen verstaan door het geloof. Kan ik het beredeneren? Nee. Maar als ik mijn hart laat spreken, denk ik, wat is dat mooi. En 's ochtends loop ik vaak langs de rivier en dan zie je de zon opgaan boven de rivier met het oude Dordrecht op de achtergrond. En dan de geur van de rivier. En ik van, altijd denk ik van, wauw God, wat bent u mooi. Daar zit iets schoons en dat is geweldig om dat te kunnen met je hart. Hè? Maar kan ik het verklaren? Nee. Maar we begrijpen het met ons hart. Dus geloof geeft ons de mogelijkheid om te begrijpen, om te ontvangen, om te genieten van wat God heeft gegeven. Ik ken zoveel mensen, hè, die dan zeggen, toen ik tot geloof kwam, zo raar, ineens zag ik het vogeltje zingen. Ineens zag ik de bloemen. Ineens zag ik, wauw, het is de natuur mooi. En voor het geloof, dan deden ze toeter op als ze door de natuur liepen. En dan zagen ze geen één musje, het interesseerde hun helemaal niets. Maar ineens gaat schoonheid open. Nou, dat is geloof, hè. Dat doet geloof. En nogmaals, ik zei dat de verleden keer ook, probeer nooit geloof op te wekken, hè. Dat werkt voor geen meter. Kijk naar Jezus. De Bijbel zegt in Hebreeën 12, daar komen we nog op. Hij is de auteur of degene die geloof opwekt. Als je meer geloof wil hebben, kijk naar wie Jezus is voor jou. Wie de Vader is. En hoe meer je zijn woord leest en je laat het tot je doordringen, dat is hoe geloof komt in je hart. Het is ook een gave van God. En dat is het allerbelangrijkste wat God dus zoekt, een vertrouwend gelovig hart waarin hij zijn liefde en goedheid kan uitgieten. En van God heeft dat altijd al het meest gekwetst in het oude verbond ook. Elke keer zie je dat God het volk geneest zo verwijt in de eerste instantie hun zonde, maar opdat zij niet in God geloofden. Dat God zegt, ik heb dit gedaan voor jullie, ik heb dat jullie gedaan, maar toch hebben jullie niet vertrouwd op mijn wonderen. Ik heb dat voor jullie gedaan, en waarom heb je mij niet vertrouwd? Dus wat God het diepste zoekt, is altijd een vertrouwensrelatie. Ook in het oude verbond is dat altijd het hart van God geweest. Verleden keer hebben we een aantal kenmerken genoemd ook. Er worden een aantal mensen genoemd in de Hebreeënbrief. We hebben het gehad over Kain en Abel. Nou, wat was het geloof dan van Abel? Bij Abel zien we dat geloof was niet steunen op eigen werk, wat Kain deed, maar steunen op het lam. Daar zegt Galatenbrief ook, toen het geloof gekomen was. Echt Bijbels geloof kwam pas eigenlijk, de volheid van geloof kwam met de komst van Jezus Christus. Want hij is het fundament van ons geloof. Ik zei dat de verleden keer ook al, dat zoveel christenen geloven van alles wat ze niet moeten geloven. Dat de duivel allerlei macht heeft en dat dit allemaal zomaar kan gebeuren en dat de duivel zomaar kan inbreken. Ze geloven allemaal dingen, maar ze kennen de waarheid niet. Van Jezus' overwinning, van wie ze zijn in Christus. En daarom is het zo belangrijk om waarheid te kennen. Jezus zegt, blijf in mijn woord. Je zal de waarheid verstaan. De waarheid maakt je vrij. Alleen geloof in waarheid maakt vrij. Niet geloof in een halve waarheid. Dus geloof op zich is niet de kracht. Geloof waarin is de kracht. Geloof wat gefundeerd is in de genade. En ik weet wel dat in Pinksteren wel eens gezegd is, als je meer geloof hebt, dan gaat God meer doen. Ik denk dat het een dwaling is. Want Jezus heeft nooit gezegd, heb geloof in je geloof. Hij zegt, geloof je dat ik het kan doen? Kijk, de kracht van het geloof is niet het geloof op zich. De kracht van het geloof is de genade van Jezus Christus, waar het zich op vestigt. En dat is ook wat mensen vaak wel hebben van proclamatie. Waar gaan God proclameren? Als ik maar heel veel proclameer, dan gaat God het doen. Alsof jouw proclamatie kracht is. Nee, proclamatie is alleen maar krachtig door de waarheid waarin het gefundeerd is. Anders is het alleen maar positief denken. Maar de kracht van onze proclamatie is dat het een onwrikbare waarheid is wat wij proclameren. Als ik proclameer dat Jezus is opgestaan uit de dood, proclameer ik een waarheid. Ook al proclameer ik het niet, dan is het nog waar. Begrijp je, de kracht zit dus niet in wat ik doe. Ook in gebed. De kracht zit niet in gebed. Maar de kracht zit in gebed wat steunt op hij die krachtig is. Begrijp je een beetje wat ik bedoel? En vaak denken we altijd heel naar onszelf toe. Hè? Dat we allemaal dingen moeten doen. Maar het is vooral een steunen op. We hebben het gezien van Henoch. Henoch was geloof wandelen met God. Noach was geloof is schuilen in de ark. En geloof betekent schuilen in de ark Jezus Christus. Helemaal rusten in zijn perfecte volbrachte werken, zijn perfect offer. Moet je leren. En de duivel zal altijd wijzen dat je het toch niet goed hebt gedaan. En constant moet je de duivel wijzen en jezelf dat Jezus het goed heeft gedaan. Dan moet je in schuilen. Voldoende wat hij heeft gedaan. Leren schuilen in hem. Abraham zien we dat geloof een relatie met God is. Overal zie je dat Abraham met God communiceert en wandelt. Hij heeft een relatie met God. Sarah hebben we behandeld. Geloof is God betrouwbaar achter, ondanks je twijfel. Want Sarah lachte, maar ze achtte in haar hart toch God betrouwbaar. Soms kan je wel eens denken, nou, ik weet het niet hoor. Maar door je twijfel heen kan je toch vertrouwen. Heb je het ook wel eens meegemaakt? Je moet niet zo bang zijn voor je twijfel. Ja, want dat kan je ook weer aan God geven. Je kan zeggen, Heer, u bent betrouwbaar. Ik begrijp het wel niet, ik kan niet zo geloof meer hebben. Maar ik vind rust in u. Daar waren we gebleven. En dan gaan we nu naar vers 13. We hebben over Abraham gehad, Sarah gehad. En we zijn met 13 gebleven. In dat geloof zijn deze alle gestorven zonder de belofte verkregen te hebben. Slechts uit de verte hebben ze die gezien en begroet. En ze hebben beleden dat ze vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Je ziet in vers 13 ook dat geloof kan ook rust vinden. Ook al verkrijg je de belofte niet gelijk. Ik was zondag in Vlissingen en Koen van Dalen, de voorganger daar, die heeft in zijn maag ingewanden kanker, moest een heel stuk ingewanden weggehaald voor de 7 chemotherapieën. Best erg gewoon. En wij zijn van volle evangelie gemeentes leven natuurlijk altijd heel erg van, als we geloven dan is het wonder er, maar soms is het wonder niet. Is er geen vervulling van belofte. En hij zei ook, op een gegeven moment zei hij dat mooi. Hij zegt, eigenlijk het geloof betekende niet zoveel meer voor mij. Want ik was zo hondziek, maar vertrouwen wel. Begrijp je een beetje wat het is? Soms kan je in het geloof kom je er niet uit. Dan denk je, hoe kan het nou? Er zijn beloftes, het wordt niet vervuld. Ik heb toch echt God geloofd en vertrouwd. En soms moet je het loslaten. Maar dan kan je toch vertrouwen. Dan kan je toch vertrouwen, hij is erin. Hij is bij mij. Hij zegt, mijn vertrouwen wankelde niet, mijn geloof wel. En dat is wat je hier eigenlijk ook zo ziet. Hè? Dat geloof heeft hier een vorm van diep vertrouwen in God. Niet zozeer in wat hij doet, want dat willen we altijd. Hè? Ik bid en ik pleit op Gods beloftes en God doet het. Maar als het er niet is, zelfs in die niet. Er waren in Daniel 3 waren de drie jongelui, Sadrak, Mesach en Abednego. Jullie kennen het verhaal waarschijnlijk wel. Die niet wilden buigen voor de afgod van Nebukadnezar, voor een groot beeld. Iedereen boog en zij bleven staan. Nou, je valt wel op hoor, als daar 100.000 mensen staan en jij blijft staan. Nou, die koning had er gelijk door Nebukadnezar. Die dacht van wat, ze buigen niet, hup, de vuuroven in. En die worden dan bij Nebukadnezar gebracht. En dan zeggen ze iets heel moois. Dan zeggen ze tegen Nebukadnezar in Daniel 3 vers 17. Als onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden. Dat is de belofte. Hè, want God belooft een bevrijder te zijn. Dan zal hij ons uit de brandende oven bevrijden. Nou, dat is geloof. Hè. Hij is mijn verlosser. Hij zal mij bevrijden. En uit uw macht, o koning. Maar zelfs in die niet. Dan komt diep vertrouwen. Hè? Zelfs indien niet, het zij u bekend, o koning, dat we uw goden niet vereren. En dat gouden beeld wat je hebt opgerecht, daar buigen we niet voor. Nou, hup, ze worden gepakt, worden in de vuur overgegooid. En door dat diepe vertrouwen merken ze, gaan ze een wonder meemaken. Want daar is ineens de vierde man. Ineens is daar Jezus Christus in het vuur. En God bewaart ze op zo'n wonderlijke wijze, dat ze zelfs geen rooklucht aan hun kleren toen ze eruit kwamen. En dat is een beetje ook waar het naar terug gaat. Ook van, ze zijn gestorven zonder de belofte verkregen te hebben. Dat zonder de belofte. Soms zijn we in een situatie. Blijf alsjeblieft vasthouden aan Gods liefde en Gods trouw. Want soms begrijp je er niks van. Hoe het werkt. Waarom de een wel en de ander niet. Maar blijf steunen op zijn beloftes. God is trouw. Als hij je niet zo bevrijdt, dan gaat hij met je mee door het vuur heen. En dat zei Koen ook in Vlissingen. Hij zegt, ik ben er doorheen gegaan, 7 ellendige chemotherapieën. Maar altijd was hij er. Hij was er. En dan ontdek je op een gegeven moment weer een diepere relatie met God. Dat zijn de wonderen van God. Zeg ik dan, bid niet meer voor elkaar als je ziek bent, blijf bidden. We hebben beloftes voor. God wil dat. Dat is ook een deel van geloof. Maar dit is ook iets van geloof, hè? God kunnen prijzen als het er niet is. Hij moet denken aan Joni. Joni Eriksen, die vele boeken heeft geschreven. Die vrouw die in een rolstoel zit. Zo'n geweldige bediening over heel de wereld heeft. Ze heeft al zoveel lijden gehad. Zoveel strijd gehad in haar leven. Maar ze heeft altijd vrede gevonden in God. En dit jaar kreeg ze aan beide borsten borstkanker. Allebei de borsten afgezet. Chemotherapieën, je haar verloren. Toen zei ze ook van, waarom ik, Heer? Ik heb al zoveel meegemaakt. Dat je helemaal verlamd bent van je hoofd naar je voeten toe. En dan dat nog erbij. Als je ziet hoe ze daarmee omgaat, dan kan je zeggen, ja, ze heeft geen geloof, want ze is niet genezen. Maar ze had diep vertrouwen in God. En ze bleef vasthouden aan de trouw en de liefde van God. Pet je af. Ook dat noemt de Bijbel geloof. Ook dat noemt de Bijbel geloof. Dus niet alleen geloof voor wonderen, maar ook geloof als het zelfs in die niet. Vers 14 en 16... Weer een ander facet van geloof. Want wie zulke dingen zeggen, geven te kennen dat ze een vaderland zoeken. En als ze gedachten geweest waren aan het vaderland dat ze verlaten hadden, zouden ze de gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen ze naar een beter, dat is een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich voor hen niet hun God te heten, want hij had hun een stad bereid. Geloof kijkt ook altijd naar de hemelse heerlijkheid. Geloof is niet zo bezig naar de aardse dingen, naar binnen gericht. Geloof ziet wie God is en zijn beloftes. Geloof kan zien waar we heen gaan. Geloof kan zien waar het uiteindelijk om gaat in het leven. Je kan op aarde kan je hier dus heel veel huizen hebben. Allemaal geweldige wagens, geweldig bezit. Je kan heel je leven lang genoten hebben. Maar eens ga je dood. Waar leven wij voor? En geloof beseft dat. Geloof kan leven met perspectief, weten waarom wij leven. Dat het hier op aarde gaat niet om de rijkdommen die we hier hebben, met alleen maar hier te kunnen genieten, wat God ons ook wil geven, daar gaat het niet om. Maar de geloof zegt, het gaat uiteindelijk om wie hij is. Het gaat uiteindelijk om een hemelse toekomst. Dat mogen we nooit vergeten. En heel vaak zie je dat mensen zo in de wereld worden opgeslokt dat ze verliezen het perspectief. Ze hebben nog wel een stukje geloof, maar ook een kenmerk van het geloof is dat wij het hemelse perspectief voor ogen houden. Waar gaat het nou om? Jezus zegt in Johannes 14, vers 2 tot 3, in het huis van mijn vader zijn vele woningen, anders zou ik het u gezegd hebben. Maar ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik ben heen gegaan en uw plaats bereid heb, kom ik opnieuw en zal u tot mij nemen, opdat jullie mogen zijn waar ik ben. Waar gaat het nou om? Het gaat niet alleen om een gemakkelijk leven. Het gaat om een verlangen van God dat hij wil dat zijn kinderen bij hem zijn. En dat uiteindelijk we allemaal een bestemming hebben van het hemelse vaderhuis. En dan zal je zien dat ook lijden en moeilijkheden, waar ook de Hebreeën 11 over gaat, zeker aan het eind van het hoofdstuk, dat een doel heeft. Mensen hebben alles over gehad. Ze zijn doormidden gezaagd, ze hebben lijden meegemaakt, omdat dat geloof was voor hun het allerbelangrijkste. Er is een hemelse heerlijkheid. En Paulus zegt, ik ben er zeker van. Ik ben er absoluut zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegenover de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Dat is geloof. Dat heeft te maken met een kenmerk van het geloof waar het hier om gaat. Dat hemelse vaderland. Dat uitzien naar waar God ons toe bestemd heeft. Ik ben er zeker van. Romeinen 8 vers 18. Lees ook maar in 2 Korinthe 4 vers 16 tot 18. Daarom verliezen wij de moed niet. Want ook al vervalt onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke, ook voor de oudjes onder ons, van dag tot dag vernieuwd. Daar wil ik van uitgaan. Als ik ouder word, dat toch God je van dag tot dag fris kan houden en nieuw kan worden. Joost en Tini, gaan ervoor. En jullie zijn ook helemaal verfrist, toch? Sinds je de genade hebt leren kennen, is er iets gebeurd, hè? Van dag tot dag vernield ben je. Want de lichte last van de verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid. He, je kan je doodstaren op je ellende, op de moeilijkheden, en het is zo moeilijk, en recessie en dit. Maar als je er in geloof mee weet om te gaan, en je kan God durven te vertrouwen en blijven danken, ook voor je moeilijkheden, dan bewerkt dat een eeuwig gewicht van heerlijkheid. Dat is geloof met perspectief. En dan weet je waar je heen gaat. Dan weet je ook waarom soms ook moeilijkheden en strijd er zijn, want het werkt iets uit. Een zuivering in je geloof en het werkt iets uit voor je eeuwige toekomst. En wat leert geloof daarbij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare, want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Want wij weten dat indien de aardse tent, ons aardse lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig thuis. Van een hoop. Dat is geloof. Paulus zegt niet, ja, ik weet het niet hoor. Mocht het ons komen staan te gebeuren. Hij zegt, we weten. Wij weten. Dat als ik deze aardse tent afleg, er is een eeuwig huis. Eeuwig thuis. Dat ken ik ook bij van een kennis van mij, die was overleden, die had op zijn grafsteen gezet, eindelijk thuis. Dat is ook zo mooi, eindelijk thuis. Want dat is ons thuis. En geloof durft dat te omarmen. Ja, ik zie het niet. Nee, dat is het. Het is ziende de onzienlijke. Het is geloven wat God beloofd heeft. Het is Jezus serieus nemen, dat Hij ons in het Vaderhuis een plek bereidt. En dat Jezus zegt, ik ben zo blij dat je eens bij mij bent. Dat is geloof. Zien we het? Nee. Maar hij heeft het wel gezegd. Dus we zien de onzienlijke. Vers 17 tot 19. Door geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Isaac ten offer gebracht. En hij die de belofte aanvaard had, wilde zijn enige zoon offeren. Hij die tot wie gezegd was, door Isaac zal men van nageslacht van u spreken. Hij heeft overwogen dat God bij machten was hem zelfs uit de doden op te wekken. En daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggekregen. Een verhaal dat staat in Genesis 22, dat God aan Abraham vraagt om de belofte die God hem had gegeven, niet alleen de belofte, maar de vervulling van de belofte, zijn zoon Isaac, aan hem terug te geven. Heel vaak hebben we de neiging ook in geloof om vast te houden aan wat God ons heeft gegeven. En ik zeg niet dat we ooit ons eigen kind hoeven te offeren, want dat was een beeld, een heenwijzing naar het offer wat God de Vader heeft gedaan met zijn zoon. Dat is eens en voor altijd volbracht. Maar het feit blijft dat wij in geloof ook, zeker als jij God vertrouwd hebt, je hebt gebeden, je hebt gepleit op de beloftes van God en op een gegeven moment geeft God jou een vervulling van een belofte. De neiging van ons mensen is heel vaak om het vast te klampen. Mijn kinderen. Dat heeft u mij gegeven en we houden het vast. En daarmee kunnen we een afgod creëren. Dat geldt ook voor geestelijke bedieningen. God kan je een bediening geven, maar het kan, wat Derek Prins heel vaak zegt, een corrupted ministry worden. Een vernietigende bediening worden. Waarom? God geeft een bediening, maar het gaat niet om de bediening. Daar kunnen we ons zo aan vasthouden voor eigen eer en glorie, dat het corrupt kan worden. En God wil dat wat hij ons toevertrouwt, dat we dat op de open palm van onze hand kunnen dragen. Ook je kinderen, ik kan maar zeggen mijn kinderen, maar je kan beter zeggen, dit zijn de kinderen die u mij hebt gegeven. En heel vaak zie je met ouders ook, die willen precies dat de kinderen worden zoals zij, maar God wil dat de kinderen worden zoals God bedoeld heeft. En dat vraagt heel wat om los te laten, om over te kunnen geven. En geloof, diep geloof in God, een kenmerk van geloof is dat het kan overgeven. Ook waar je zo lang voor geworsteld en gebeden hebt. Ook de kinderen, we hebben echtparen hier in de gemeente ook, die jaren geen kinderen konden krijgen. Echt Gods woord geproclameerd en door een wonder kregen ze een kind. Geweldig. Maar je kan dan zo blij zijn dat je ook iets kan verstikken. Dan blijft het nog steeds het kind wat God heeft gegeven. En ouders en mensen die in de bediening staan moeten leren hun bediening, hun kinderen, wat God je heeft toevertrouwd, op de open palm van de hand te houden. Op het moment dat je zegt, het is van mij, verstik je het. Mijn kind, mijn vrouw. Vanmiddag sprak ik nog met een jong echtpaartje. Ik zeg, pas op voor één ding als je gaat trouwen, voor eisende liefde. Op het moment dat jij denkt dat jouw man is gegeven om jou gelukkig te maken en je vrouw is gegeven om jou gelukkig te maken, doe je dit. Dat is helemaal niet voor gegeven. Je moet zelf je vrede vinden in God. Je moet zelf je geluk vinden in Jezus. En de gezondste relaties zijn ook relaties die elkaar kunnen omarmen in liefde, maar elkaar ook los kunnen laten. Die allebei leren volwassen te zijn. Die allebei leren hun vrede en rust te vinden in God. En niet eisende liefde hebben, jij moet mij gelukkig maken. Nou, dat is een kenmerk van geloof. En het mooie van Abraham was, toen God dat vroeg, zei Abraham, hij discussieerde niet. Dat vind ik zo mooi van Abraham. God zei, van dat hij zijn zoon moest offeren. En wat zei Abraham, hier ben ik. Hier ben ik. Op een of andere wijze kon hij loslaten. En toen hij de berg op ging met zijn zoon, terwijl God zei dat zijn zoon moest offeren, zei hij op een gegeven moment zoiets moois. Wanneer we de berg op zijn gegaan om te aanbidden. Wat een man van geloof was hij. Dat hij waar hij zo lang naar verlangd had, zoveel tientallen jaren op gewacht had. Dat hij op zo'n wijze zo rijp was geworden dat hij ook kon zeggen, Heer, het is aan u. En zelfs al moet ik hem geven, ik geloof dat u bij machte bent hem uit de doden op te wekken. Ik geloof dat als ik het loslaat, dat u bij machte bent het me terug te geven. Ik geloof dat als ik mijn kinderen loslaat aan u, dat u bij machte bent mijn kinderen tot geloof te brengen. Maar ik ga niet meer aan ze peuteren. Soms moeten mannen hun vrouwen loslaten en niet meer proberen hun krampachtig te bekeren, maar te zeggen, dit is uw werk, Heilige Geest. Ik laat het eens lekker los, maar u bent bij macht om het te doen. Niet passief loslaten, maar in geloof dat God bij macht is, je dode man of je dode vrouw tot eeuwig leven te brengen. Dat is een kenmerk van geloof. Het volgende kenmerk van geloof, vers 20 tot 22. Door het geloof heeft Isaac aan Jacob en Esau zo'n zegen gegeven, ook voor de toekomst. Door het geloof heeft Jacob bij zijn sterven ieder der zonen van Jozef gezegend en heeft aangebeden, leunend op het uiteinde van zijn staf. Door het geloof heeft Jozef aan het eind van zijn leven gewaagd van de uittocht der kinderen Israëls en voorschriften gegeven voor zijn gebeente. Wat ik hierbij heb gezet bij deze drie teksten is dat geloof kan profetisch spreken over de toekomst. En ouders mogen ook leren, want hier gaat het om ouders, mag je leren om profetisch over jouw kinderen te spreken. Ouders moeten dat leren door geloof. Je kan wel tegen je kind constant zeggen, nou ik denk dat jij twee in je linkerhand hebt, er komt niks van je terecht. Dat is duivels profetisch spreken. Want dan vernietig je je kind mee. Maar als jij weet wie jij bent in Christus. Je weet dat jij een gezegende bent. Dat jouw kinderen zijn geheiligd in Christus. Mag jij profetisch spreken over je kinderen. Mijn kinderen zullen de Heere dienen. Mijn kinderen zullen gezegende des Heeren zijn. Ze zullen een bron van zegen zijn. En op wat voor basis mag je dat doen? Omdat jij gelooft in wat Christus heeft gedaan. En dat door jouw geloof jouw kinderen zijn gezegend. Dus geloof kan krachtdadig profetisch spreken. Ja papa, ik weet niet of ik het maak hè, op de universiteit. Ja, ik weet het niet. En dan ga je zeggen, nee mijn zoon, je zal zijn als een Daniël. We gaan bidden dat God je geeft een geest van openbaring en kennis. Je zal de beste zijn, je zal de wijste zijn, want de geest Gods is in jou. Dat kan je profetisch uitbidden over je kinderen. Dat kan je tot ze spreken. En ik zeg dat ook tegen mijn bijbelschoolstudenten, als ze weer gaan studeren, hadden pas ook een jongen, die was heel erg lang in de inrichting geweest, heel zijn leven was eigenlijk kapot gegaan, hij kon zelfs de eenvoudigste rekensommetjes niet meer, ook medicatie gehad, maar na 2 jaar bijbelschool zie ik zo dat hij ontplooid was, en toen ging hij naar Ede, wilde gaan studeren, En elke keer heb ik ook tegen hem gezegd, weet je, je kan het. De Heilige Geest woont in jou. Je zal de beste zijn als je ziet hoe die jongen vleugels heeft gekregen en hoe goed het nou gaat. Maar als heel je leven lang alleen maar is gezegd dat je nooit het niveau hebt om te kunnen studeren, dan blokkeer je iets. Maar wij als kinderen van God, wij kennen de waarheid. Weet je, de geest van de levende God is in jouw kinderen. En daar mag je profetisch vrijmoedig over spreken. Je mag ze zegenen. En ook elkaar zegenen. En soms zie je een hele cultuur dat dat nooit gebeurt. We waren een keer in Roemenië. En dan komen die uiteindelijk, zeker bij de zigeuners, dan zie je altijd de vrouwen en de kinderen naar voren komen. Die hebben allemaal kwaaltjes. En wij altijd voor die vrouwen en kinderen bidden. En op een gegeven moment dachten we, ja, je kan wel blijven bidden. Waar zijn de mannen? In zo'n cultuur zie je de mannen vaak helemaal ergens achteraan zitten. Die zijn ergens een beetje, die doen helemaal niks. En toen hebben we op een gegeven moment gezegd, weet je, we halen de mannen naar voren toe. Want die zijn verantwoordelijk voor hun gezin. We gaan voor die mannen bidden. En we gaan bidden dat ze een zalving van de Heilige Geest zullen krijgen. En we gaan die mannen bidden, leren. Dan halen we de vrouwen en kinderen naar voren. En die mannen, hè, die labbekakken, die laten we bidden voor hun vrouwen en kinderen. En weet je dat we echt zulke mooie dingen hebben meegemaakt. Voor het eerst voelden die mannen een beetje, ja, dat ze ook een beetje gezag konden nemen. Maar ook God antwoordde daarop. Kijk, de eerste verantwoordelijke voor vrouwen en kinderen is de man. En, dat die, en dan de vrouw, dat die bidt voor de kinderen en ze zegent. En in het Oude Testament zien we dat die zegen in voor de kinderen ongelooflijk belangrijk was. Hè? Dat zie je met Jacob en Esau. Hè? Hoe die zijn eerste geboorterecht verkocht. Dus laten we daar mogen we vrijmoedig in zijn. Hè? Dus geloof spreekt profetisch. Hè? Geloof kan spreken tot een berg en kan zich opheffen. Geloof kan spreken tot Lazarus die dood is, wordt levend. Geloof kan zeggen tegen de zwakke, wees sterk. De Bijbel zegt, de zwakke zeggen, ik ben sterk. Nou, geloof kan dat. En dat is niet meer zomaar een positief denken, maar geloof wat gefundeerd is in Gods beloftes. Vers 23. Door het geloof is Mozes na zijn geboorte 3 maanden door zijn ouders verborgen gehouden, omdat ze zagen dat hij een schoon kind was. En ze hebben het bevel van de koning niet gevreesd. Het geloof ziet ook profetisch. Kijk, het is helemaal niks bijzonders dat de ouders van Mozes zagen dat hij een mooie baby was, toch? Iedere ouder vindt zijn baby mooi, ook al is hij nog een beetje verschrompeld. Ja, want soms hebben die baby's dat, maar iedere ouder vindt zijn eigen baby mooi. Niks bijzonders aan, dat is natuurlijk. Maar de ouders van Mozes zagen dieper. In Handelingen 7 vers 20 wordt datzelfde verhaal aangehaald. En ze staat erbij dat ze zagen dat hij schoon was voor God. Dat je je baby mooi vindt is heel natuurlijk. Dat is natuurlijk zien. Maar je kan ook geestelijk leren zien. Dat jij door geloof kan zien, wauw, dit kind heeft iets speciaals. Je kan gaan zien wat jouw kind of jouw discipel of een broeder, wat hun scherpe punt is. En wij kijken op de Bijbelschool ook daarna met al die jonge mensen. Wat we proberen naar te kijken is, waarin zij schoon voor God? Niet wat zijn zijn natuurlijke bekwaamheden, maar wat is de zalving van God op zijn leven? De een heeft dat als leraar, de ander misschien als evangelist. En dat zie je naar buiten komen. We hebben een aantal jonge mensen op school, ja, die zit al helemaal in hun genen. Die vinden het heerlijk om iedereen op straat over de Heer te vertellen. Ze stonden vandaag met het kruis bij het station. Ze hebben prachtige dingen meegemaakt. Ze bidden voor zieken en benen groeien aan. Maar sommigen hebben dat. Dan zie je schoonheid van God in hen. En daar moet je ze in stimuleren. Daar moet je ze in versterken. Daar moeten ze in de gemeente in vrijgezet worden. En de andere is wat rustiger, die is meer leraar. De ander is meer pastor, prima allemaal. De ander heeft een profetische zalving. We hadden jaren geleden een klein gastje op de Bijbelschool, een indootje. En het was gewoon heel bijzonder. Als die jongen bad, was altijd raak. Was altijd zo bijzondere profetische gave had die jongen. Altijd was dat scherp, altijd was dat gelijk. Spijker op zijn kop, weet je wel. Als je die voor je liet bidden, dan had je altijd zeker had je wat van de Heer. Die was heel erg eenvoudig. Helemaal geen opsmuk en zo. Maar die heeft zijn weg gegaan. En nu heeft hij ook weer een gemeente ergens in Haarlem heeft hij een gemeente, geloof ik. Maar een heel profetische jongen was dat. En dat kan je zien in de geest. En voordat hij bad, proefde van, hey, die jongen moet je gewoon eens meer daar vrijheid in gaan geven. He, dus geloof ziet wat je met je natuurlijke ogen niet ziet. Een leuk verhaal is ook Lucas 2, vers 27, over die oude Simeon. He, die was een godvruchtig man, hij was vervuld met de Heilige Geest en door de Heilige Geest komt hij in de tempel. En daar komen dus een paar ouders binnen met een baby in hun armen. Met gewoon een baby in hun armen. En dan komt hij erbij staan, hij is vol met de Heilige Geest en hij zegt, wauw, hier is, hij proeft dat er iets bijzonders is met die baby. En hij neemt die baby in zijn armen en hij zegt, hij gaat God loven en zegt, Heere, laat nou maar uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw heil gezien. Mijn ogen hebben uw heil gezien. Hij zag een baby, krankzinnig. Natuurlijk zag hij een baby. Dat kan toch niet de heil der wereld zijn? Hij zegt, mijn ogen hebben uw heil gezien, wat u bereid heeft voor het aangezicht van alle volken, licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israël. Hij ziet een baby. Nou, geloof kan in een baby zien het heil voor heel de wereld en heerlijkheid voor Israël. Wauw, dat is geloof, dat is een kenmerk van geloof. En hoe komt dat geloof? Omdat je dat beredeneerde, het staat drie keer over de Heilige Geest op hem. De Heilige Geest die dat uitwerkte in zijn leven. En daardoor kon hij profetisch zien. En als we iets nodig hebben in onze kerk, is dat het wel. Profetische woorden spreken en profetisch zien. En wij proberen als oudsten dat ook altijd gewoon meer te kijken, niet naar natuurlijke dingen, maar waar hebben mensen een stukje zalving voor? Wat is hun ding? Wat is hoe God hun ziet? Waar zijn ze goed in God? He, niet alleen maar schoon in een natuurlijke bekwaamheid, waar zijn ze schoon in God? Waar zijn ze betrouwbaar in? En dan kan je iets toevertrouwen. Nogmaals, een kenmerk van de Heilige Geest is dat. Vers 24 tot 26. Door geloof heeft Mozes, volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao's dochter. Maar hij heeft liever met het volk van God kwaad verdragen dan tijdelijk van de zonde te genieten. Hij heeft de smaad van Christus grote rijkdom geacht dan de schatten van Egypte. Want hij hield de blik gericht op de vergelding. En zien we ook een mooie gezindheid van geloof. Mozes had gewoon kunnen genieten van de rijkdommen. Hij was prins in Egypte. Hij was een man van gezag. Hij had alles. Alle rijkdommen van heel het land waren ter beschikking van hem. Maar er was iets in zijn hart dat hij door geloof de werkelijke rijkdom zag. Je ziet het ook met Abraham gebeuren als hij Melchizedek ontmoet. Melchizedek die in beeld is van Jezus Christus brengt brood en wijn. Terwijl Abraham net een enorme grote buit had binnengehaald. Heel veel rijkdommen. En de koning van Sodom had ook gezegd, weet je wat, hou jij de rijkdom maar, geef mij maar de zielen. Dat doet de duivel altijd, hè. Je hebt al de rijkdom van de wereld kan je krijgen als je ziel maar krijgt. En zo is de duivel. Maar Abraham, die zag geestelijk, die zag in dat brood en wijn, zag hij de grootste kostbaarheid. Hij dacht, dit is waar het om gaat. En dan kan hij ook zeggen tegen de koning van Sodom, joh koning van Sodom, geen schoenriem zal ik van je aannemen, want ik wil niet dat jij mij rijk maakt. Hij zag de werkelijke rijkdom waar het om gaat. De werkelijke rijkdom in het leven is dat we deel krijgen aan Christus. Dat gaat om eeuwige heerlijkheid. En je ziet dat al in Mozes tot ontplooiing komen. En dus ook daarin zien we dat geloof weet zich op de juiste dingen te richten waar het werkelijk om gaat in het leven. Paulus zegt in Filippenzen 3 vers 7 tot 14. Want alles wat mij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alle schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, dat allemaal te boven gaat. Om zijnentwil heb ik het allemaal prijsgegeven. Het is voor mij vuilnis, zegt hij. Het is voor mij vuilnis. Hij letterlijk zegt, het is voor mij drek gewoon. Al die natuurlijke dingen die ik heb. Ik heb iets geproefd wat belangrijk is. En dan zegt hij dat ook. Daarom ik heb het prijs gegeven opdat ik Christus mag winnen en in hem mag blijken niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus Jezus, welke uit God is op grond van het geloof. Daarvoor doe ik maar één ding, zegt hij. Ik vergeet wat achter me is en ik strek me uit naar wat voor me ligt. Ik jaag naar het doel om de prijs der roeping Gods. Kijk, dat is een kenmerk van geloof. En we hebben geloof vaak heel erg eng gemaakt van ja, ik geloof in Jezus en ik ben behouden en ik rommel maar aan. Maar hier zie je een heel hoofdstuk, een uitleg wat al die facetjes van geloof zijn. En waar we allemaal in mogen groeien. En nogmaals, geloof ook vindt daar al zijn vreugde in. Voor Paulus was dat niet een wet. Maar hij had zoiets ontdekt in Christus dat hij dacht, daar wil ik voor gaan. Dit is het belangrijkste voor mijn leven. En alles wat geweest is, het is drek voor mij. Want dit wil ik winnen. Ik wil later voor Jezus komen, dat hij tegen mij kan zeggen, heb je goed gedaan, trouwe dienstknecht. Wat is dat mooi als hij compliment geeft. Dat vind ik zo'n geweldig mooi verhaal van Stefanus die gestenigd wordt. En dat hij op zegt, Heer Jezus, ontvang mijn geest. En dan zegt hij, zie, ik zie de heerlijkheid van God en Jezus staande ter rechterhand van God. Terwijl in de Hebreeënbrief staat dat Jezus zit, want het is volbracht. Hij zit normaal. Maar Jezus gaat staan om zijn martelaar te verwelkomen. Nou, als Jezus voor jou gaat staan, is de grootste eer die je kan krijgen. Ik heb een keer meegemaakt dat de koningin de hoop opende. En dan wordt er altijd gezegd, majesteit, de majesteit. En dan moeten we allemaal gaan staan voor de koningin. En dan mag je pas gaan zitten als de koningin gaat zitten. Maar als de koningin voor jou gaat staan, is de grootste eerbewijs wat je kan hebben. En de koning ging staan voor Stefanus. Petje af. Daar ga ik voor, toch? En die begreep dat en Mozes begreep dat. Vers 27 staat er dan, door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder de toorn van de koning te duchten, want hij bleef standvastig als ziende de onzienlijke. Ook even een vreemde tekst, want in de praktijk zie je dat toch Mozes wel het een beetje in zijn broek deed. Dat hij echt wel bang was. Sarah had helemaal niet zoveel geloof. Was Abraham nou zo rechtvaardig? Hij loog een paar keer dat hij groen en geel zag. Maar toch zie je dat als God terugkijkt, ziet hij niet naar, hij rekent hun zonde niet toe. Hij ziet naar het geloof van hun hart. Mozes was wel bang. Maar wat God zag, dat hij toch door al zijn angst heen, ziende de onzienlijk. Hij dacht toch, had hij gekozen voor de Heere God. Om de smaad belangrijker te achten dan de rijkdom van Christus. Om met het volk van God mee te leiden. En dus God kijkt anders. Als God terugkijkt naar ons leven en je kent de Heer Jezus, kijkt God terug door Christus naar jou. En is hij helemaal niet meer bezig met de zonde, rekent hij jou niet meer toe, maar hij rekent jouw gerechtigheid toe. Hij ziet jou als volmaakt in Christus. Dat zie je hier ook zo mooi naar voren komen. Hij bleef standvastig als ziende de onzienlijke. Dus geloof kan standvastig zijn, ook te midden van angst en vrees en dat je denkt, ik word een kopje kleiner gemaakt. Waarom kan geloof standvastig zijn? Omdat geloof dus niet gericht is op wat jij voelt of ervaart, of de angst die je kan hebben, of je omstandigheden. Maar geloof is altijd gericht op eeuwige zekerheden. Geloof is altijd gericht op eeuwige waarheden. Nogmaals, als geloof gericht zou zijn op ons gevoel, nou, de ene dag voel ik me fijn, doe ik niks voor God. De andere dag voel ik me fijn, doe ik alles voor God. Als ik me niet fijn voel, doe ik het niet. Maar ja, voor mij is dat helemaal geen optie. Of ik nou wel of niet slaap 's nachts. Elke dag wacht de Bijbelschool dat je uren les geeft. En dan kan ik niet gaan lopen te miauwen en te klagen. Maar moet ik leren Christus te brengen. Want hij miauwt en klaagt niet. Hij zit op de troon. En hij is altijd in de vrede en in de blijdschap. Ik mag Christus brengen, ik hoef niet mezelf te brengen. Nou, dat vraagt een zekere discipline. Dat vraagt wat. En dat is wat we moeten leren. Dus geloof laat zich altijd leren, leiden door wie Christus is en zijn eeuwige beloftes die we niet altijd zien of ervaren. Maar dat maakt je standvastig. Dan word je niet meer heen en weer geslingerd. En jouw gevoel moet zich onderwerpen aan je geloof en niet andersom. Maar als het eerst gevoel is, dan gaat het altijd mis. 2 Korinthe 4 vers 18 staat er ook nog bij, dat we niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare, want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Zijn jullie al klaar? Vers 28 tot 30. Door het geloof heeft hij pascha gehouden en het bloed doen aanbrengen, opdat de verderver hun eerstgeborene niet zou aanraken. Door het geloof zijn ze door rode zee gegaan als over droog land, terwijl de Egyptenaren, toen ze het ook beproefden, verzwolgen werden. Door het geloof zijn de muren van Jericho neergestort nadat het volk er 7 dagen lang omheen getrokken was. 3 voorbeelden van dat God een opdracht gaf en dat ze blindelings moesten leren gehoorzamen. God zei dat de verderver gaat door Egypte. Wat moesten ze doen? Het bloed aan de dorpel smeren. Wat ze moesten doen is naar binnen gaan, de deur dicht doen. En 100% alleen maar vertrouwen dat het bloed voldoende was. Het ging helemaal niet om hun goedheid, of ze oud of jong waren, of ze lang of kort baden. Maar geloof is volkomen gehoorzamen aan de opdracht van God en daarin rusten. God zegt niet als ik je gebeden zie of je goede werken ziet. God zegt als ik het bloed zie. En dat geldt ook voor de Rode Zee. Toen ze door de Rode Zee ingaan. God zei, hef je hand staf op en strek je hand uit. En ze moesten in geloof, zie je dat ze in moesten stappen. Ja, tussen 2 muren van water. Dan zou je ook kunnen zeggen, ja, halverwege die zee, dadelijk komt het water, stort er terug, weet je wel. Dat vraagt een enorme geloofstap. Ze moesten volkomen vertrouwen op de opdracht van God. En dus actief geloof hebben. Er staat bij, toen de Egyptenaren het probeerden, werden ze verzwolgen. Geloof is niet proberen. Proberen is, als God zegt, doe het bloed aan de deurposten, dat je elke keer even door de deur gaat kijken, werkt het, werkt het, werkt het. Ik denk dat je dan de verderver langs was gekomen, dat je... Je moet niet kijken of het werkt. Heel veel mensen denken, ja, ik heb geproclameerd, het werkt niet. Ik heb gebeden, het werkt niet. Maar zo werkt het niet. Begrijp je? Het is dat volkomen vertrouwen. Als God zegt, het bloed is voldoende, is het voldoende. Als God zegt, dat we door 1 offer geheiligd zijn, is jou dat voldoende? Of ga je maar lopen te wroeten in je leven? Of durf je te zeggen, daar vind ik rust in. Als God zegt, strek je staf uit. Je mag door de Rode Zee intrekken, moet je ook vertrouwen dat hij niet halverwege dat die zee op je kop valt. En dat geldt ook voor Jericho. God zegt, ik geef Jericho met zijn koning in de macht. Wat jij moet doen, loop maar een aantal keer om de stad heen, 7 dagen. Ja, ik ben daar even idioot. Nee, maar het is handelen naar eenvoudig kinderlijk geloof. Handelen naar de opdrachten van God. Dat is geloof. Door geloof is Rachab de hoer niet met de ongehoorzame omgekomen, daar ze de verspieders met vrede had opgenomen. Jacobus staat er, heel veel mensen halen dat ook aan. En is niet evenzo Rachab de hoer uit werken gerechtvaardigd toen zij de boodschappers in huis nam en langs een andere weg liet heen gaan. Er staat ook dat Abram niet alleen uit geloof werd gerechtvaardigd, maar ook uit werken. Nou moeten we die tekst even goed begrijpen. Jacobus spreekt in zijn hoofdstuk niet over de kant van God, maar hij spreekt over de kant van de mensen. Als je Jacobus goed leest, dan zie je dat het niet gaat om dat het een tegenspraak is van de Bijbel, wat veel theologen zeggen. In Romeinen staat dat Abraham alleen door geloof werd gerechtvaardigd. In Jacobus staat er dat Abraham ook door werken werd gerechtvaardigd. Lijkt wel of de Bijbel tegenspreekt, elkaar tegenspreekt. Maar wat is het geheim? Kijk, in Romeinenbrief wordt er gesproken van Gods oogpunt. Is het alleen geloof in hem wat ons rechtvaardigt? Geen werken. Uit werken de wet zal niemand rechtvaardig worden. Waar spreekt Jacobus nou over? Over de menselijke kant. Ik kan zeggen, ik heb geloof. Halleluja, ik heb geloof. Als ik me als een beest gedraag, dan zeggen de mensen, waar is je geloof? Daar gaat het om. Voor de blik van mensen is jouw wandel heel belangrijk, jouw werken. Jacobus zegt ook, wat maakt het nou uit dat je zegt geloof te hebben? Stel je voor dat een broeder of zuster gebrek heeft en aan kleren en aan dagelijks voedsel. En iemand zegt, ga in vrede hoor, ik zal voor je bidden. Ik heb zoveel geloof dat God zal voorzien. Dat is nep. Dat is niet eerlijk. Kijk, op zo'n moment moet je hem gewoon van voedsel voorzien. En dat is ook met Rahab. Hè. Als je goed kijkt naar het verhaal van Rahab, is Rahab niet... In de eerste instantie had ze de werken. In de eerste instantie had Rahab geloof. En door haar geloof heeft ze de verspieders bewaard. Dus het is niet een tegenspraak, de Bijbel. Ze had geloof. Lees maar eens in Jozua 2, vers 8 tot 12. En dan zie je dat die spionnen uiteindelijk in haar huis komen. En dan voor ze gaan slapen op haar dak, hè, ze ontvangt die spionnen. Maar dan zie je dat ze dus gehandeld heeft niet zomaar om uit werken gerechtvaardigd te worden. Maar ze had geloof. Ze had iets gehoord. Want ze gaat naar boven toe, hè, die spionnen worden in haar huis gebracht. Die mogen slapen op het dak. Dan gaat ze naar boven toe en dan zegt ze, ik weet dat de Heere jullie dit land heeft gegeven. Want de schrik is op ons gevallen. En alle inwoners van het land sidderen. Want we hebben gehoord dat de Heere de wateren van de Schelzee voor je ogen heeft doen opdrogen. En wat jullie gedaan hebben aan de beide koningen van de Amorieten. Toen we dat hoorden, versmolt ons hart. En niemand had nog meer moed over. Want de Heere, uw God, is een God in de hemel, boven en op de aarde. Rahab had geloof. En door haar geloof heeft ze gehandeld. En dat is met Abraham ook zo. Kijk, als wij geloof hebben, moeten we er ook naar handelen. Want voor de wereld is het niet geloofwaardig als wij zeggen geloof te hebben en we handelen er niet naar. Zeggen ze, zie je al die christenen, hypocriet, zeggen ze al vaak genoeg. Begrijp je een beetje hoe het zit? He, want heel veel mensen denken dat Jacobus Romeinen tegenspreekt, maar het is een aanvulling op. Want als je goed kijkt naar Abraham en Rahab, zie je dat ze dus eerst geloof hadden en zelfs een sterk geloof hadden. En van daaruit reageert ze. En dan zie je de enorme genade gekomen. Dat Rahab uiteindelijk is de moeder van Boas. En lees maar het boek Rut. Dan zie je dat Rut eigenlijk, een Moabitische vrouw, het deel krijgt van het geslachtsregister van Jezus. En dan zie je dat de moeder van Boas is een hoer geweest. Boas was eigenlijk ook niet zo zuivere koffie. En Rut is een Moabitische die tot een tiende nageslacht niet in een tempel mocht komen en God redt ze. Een parel van genade in het Oude Testament. Daar wil ik ook nog eens een studie over geven. Maar een schitterend verhaal. Nou, als je nou verder gaat lezen, dan zie je nog een heel verhaal over allerlei mensen. Daar ga ik niet verder op in. Dat een aantal mensen, Barak, Simson, Jefta, David, die hebben door het geloof koninkrijken onderworpen, gerechtigheid geoefend, de vervulling van beloften verkregen, muilen van leeuwen dichtgesnoerd, de kracht van het vuur gedoofd. Ze zijn aan scherpe zwaarden ontkomen, in zwakheid hebben ze kracht ontvangen, in de oorlog sterk geworden, vijandige legers doen afdeinzen, vrouwen hebben haar dood uit de opstanding terug ontvangen. Dat is één kant van het geloof. De krachtdaden, door geloof hebben ze geweldige dingen gedaan. Door geloof hebben ze wonderen meegemaakt. Maar er is ook een andere kant. Dat als jij werkelijk voor het geloof wil gaan, zal je ook merken, ze hebben mij vervolgd, ze zullen u vervolgen. En daar gaat het volgende stuk over. Dat jij bereid bent voor jouw geloof te lijden. En dat zie je door heel de wereld. Ik weet wel of je wel eens van het boek der martelaren hebt gehoord. Dat is een boek wat in de middeleeuwen is geschreven. Een hele dikke pillen zijn dat. Nou, als je daarin leest wat de kinderen van God geleden hebben door de eeuwen heen. En hoe ze gemarteld zijn. Hoe tongen zijn uitgerukt. Hoe ze geradbraakt zijn. Hoe ze ingemetseld zijn. En wat er allemaal is gebeurd. Het is afschuwelijk wat er is gebeurd. En wat is het getuigenis van die martelaren? Dat ze alles bereid waren om die kostbare schat maar niet los te laten. Dat geloof voor hun was zo ongelooflijk belangrijk. En dat was de grootste schat die ze hadden. Dat geloof in Jezus Christus. En daar waren ze alles toe bereid. En God wil door geloof ook ons die gezindheid geven. Want als er moeilijke tijden komen en er komt de eindtijd, tot hoever zijn wij bereid? Weet je, de Heer Jezus zegt dat wij zijn getuigen moeten zijn. Weet je wat het woordje getuige is in het Grieks? Martyros. Afgeleid van het woordje martelaar. Een getuige is iemand die bereid is voor Jezus zijn leven af te leggen. Want hij weet, dit is het belangrijkste wat ik heb in mijn leven. Als ik Jezus verlies, verlies ik alles. En dat is waar het tweede gedeelte over gaat. Dat de ene kant zie je dus de geloofswerken. Maar aan de andere kant, ze hebben hoon en geestelslaten verduurd. boeien, gevangenschap, ze zijn gestenigd, op zware proef gesteld, ze zijn doormidden gezaagd, met het zwaard vermoord, ze hebben rondgezworven in schapenvachten, in geitenvellen, ontbering en verdrukking en mishandeling. De wereld was hun niet waardig. Ze hebben rondgedold door woestijnen, gebergten, in spelonken en in de holen der aarde. Kon God hun niet verlossen? Daar ging het hier niet om. Ze waren uitermate vervolgd om hun geloof. Lees maar eens zulke verhalen in het boek der martelaren. Zie je, het is allemaal gebeurd. Hoe mensen in tweeën zijn gezaagd. En alles wat in die tijd was het al gebeurd, maar de 2000 jaar kerkgeschiedenis is niks anders. Lees maar eens de verhalen van Open Doors. De mensen die in de gevangenissen zitten. Hoe nog steeds zoveel christenen gemarteld worden. En hoe komt dat? Voor hun was dat het allerbelangrijkste. Mijn geloof in Jezus Christus. Ik ben bereid daarvoor mijn leven af te leggen. En dan staat er ook deze alle, hoewel door het gelovige getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen. Want zij kenden Christus nog niet. Zij waren al bereid te sterven voor een schaduwbeeld van het geloof. Hoeveel te meer moeten wij bereid zijn, omdat wij de waarheid kennen van Jezus Christus. En dat is de aanmoediging in dit geloofshoofdstuk. Aan de ene kant, om al die kenmerken van het geloof daarin ontplooid te worden. Maar ook dat we onze focus goed houden van waar gaat het nou om in ons leven. Laten we dat geloof wat God ons heeft gegeven als het kostbaarste achten wat we hebben in ons hart. Daar wil ik mee eindigen. En dan de volgende keer gaan we naar Hebreeën 12, ook een heel mooi hoofdstuk. Dank u wel, Heer Jezus, voor uw woord. En ik wil u bidden voor ons allemaal, ook voor mezelf bid ik dat, Heer, om echt een aanraking van uw Heilige Geest, om die passie vast te houden. Wat Paulus ook zegt, ik ben gegrepen door de liefde van Christus. En ik bid u dat u al deze lieve broers en zusters grijpt met uw liefde, op een diepere wijze. Om een diepe overtuiging te hebben dat het allerkostbaarste in hun leven is dat ze gekend zijn door een almachtig God. Dat u ze kent, dat u ze bij hun naam hebt geroepen, dat ze uw kinderen mogen zijn. Dat hun geloof in Jezus Christus, dat de kostbaarste schat is die u hen heeft gegeven. Ik bid dat u hen helpt om dat geloof in hun hart te koesteren. En altijd daaraan vast te houden. En houd hun vast, houd ons ook vast. Ook als er moeilijkheden en strijd komen, dat we bereid zijn om te zeggen, Heer, door dik en dun zal ik u vertrouwen. Dat we zullen zijn als Sadrach, Mesach en Abednego. Dat we verlossing verwachten van u, maar ook kunnen zeggen, zelfs indien niet. Het zij u bekend, ik zal mijn knieën niet buigen voor de antichrist. Ik zal mijn knieën niet buigen voor de afgoden. Ik zal mijn buigen voor Jezus Christus. Hij werkt dat diep uit in ieders hart. Ik wil bidden, Heer, voor dat u al deze dingen een plek geeft in ieders leven. En ik bid dat uw genade en vrede met ieder zal zijn. Geef een diepe nachtrust, Heer. Breng ieder veilig thuis, ook door de mist en de sneeuw heen. Wilt u voorhoede en achterhoede zijn. En wil u alle eer en glorie geven. Want u bent werkelijk een geweldige heiland. U bent een geweldige vader. En dank u wel voor uw geweldige woord wat u ons geeft. Dat zoveel inzichten geeft en zoveel mooie dingen uitlegt. We prijzen u daarvoor, Heer Jezus. Amen.